En ook daar een hele goede morgen. Welkom weer bij een live prep en prayer op de God Financial Podcast. Als je hem daar luistert, achteraf wordt die daar geplaatst. Is die niet live natuurlijk. Maar nu is die hier live op alle andere kanalen. En welkom, ik ben Tessa van Os Ministries. Als je dit voor het eerst misschien kijkt of luistert. En weet je, ik ben er eigenlijk voor met de ministry, met de bediening. Om je in die kracht van God vrij te zetten. In de relatie van God en met God vrij te zetten. Daarin te wandelen, ondanks alles wat het leven naar je toe brengt. Op je pad smijt, zeg ik heel vaak. En dat klinkt misschien een beetje heftig voor sommige mensen. Ik las wat comments een week geleden over iemand die dat vond dat een heftige uitspraak. Dat het leven dingen op je pad smijt. Maar zo voelt het voor ons, ook als christenen, soms gewoon wel. Dat het leven ongenuanceerd dingen op je pad smijt. En dan moet je er maar mee dealen. En in God kunnen we daarmee dealen. Laat ik dat voorop stellen. Maar het leven en het aangaan is wel gewoon het ding wat we moeten doen. We kunnen er niet omheen. En kijk, ik zie ook op de andere kanalen, althans op YouTube, zieke goedemorgens. Facebook laat je ook even horen daar, want dan weet ik dat jullie er ook zijn. Anders kan ik dat niet zien. Like de video, deel de video ook met andere jongens. Ook op Instagram kan je het nu ook delen in je tijdslijn. Of je kunt het met andere mensen delen. Soms ga je dan uit de video, dus dat is natuurlijk niet prettig. Maar je kan het ook later delen. En Instagram, voordat ik het vergeet. Ik vraag het wel vaker. Hey, kijk, Annelies, dankjewel. Ik weet nu ook dat jullie wakker zijn op Facebook. Instagram, het is altijd jammer met de live video, maar die wordt niet bewaard. Dus kom later even terug. Like hem nog even, zet er nog even een nieuwe comment onder, want dat helpt lekker met het algoritme om in beeld te komen voor andere mensen. En dat is ook een manier, als je het niet deelt, maar wel op deze manier misschien mee wilt helpen, om het in beeld te brengen op deze, ja, op dit soort kanalen. Dus goedemorgen allemaal. Ik ga met jullie weer verder in het verhaal van Elia. Want ik dacht, weet je, er zijn zoveel dingen uit te halen. En er zijn boodschappen die ik daaruit op mijn hart heb. En ik was in gesprek met een hele goede, lieve vriendin van mij. Ook over de mantel, over Elia en Elisa. Dus het verhaal wat we vorige week eigenlijk hadden. Ga die echt luisteren, ga die kijken. Want die heeft voor heel veel mensen enorm veel gebracht. Hoorde ik terug, we hebben heel veel mooie getuigenissen eigenlijk binnen gehad. Maar ook dat mensen zeggen, oh, ik werd hier zo doorgeraakt. Dit is zo'n woord van God voor mij. Want het geeft mij weer iets om mee verder te gaan. Ik begrijp nu waar ik in zit. Of ik begrijp hoe ik ernaar mag kijken. En dat zet vrij, weet je. Ik zeg wel vaker, en ik heb het vorige week in de video ook gezegd. Ik ben soms scherp. Ik hou daar zelf ook van. Ik ben eigenlijk best wel zwart-wit. Bij mij is iets of gaan of niet. En als ik het niet zeker weet, blijf ik vaak hangen. Dus ik moet ook dingen zeker weten. En ik heb altijd openbaring nodig. Ik heb echt de kracht van God, wat ik ook predik, heb ik ook nodig. Weet je? En die aanraking en die ervaring met God. Of die ontmoeting met God. En we moeten niet alles van ons gevoel af laten hangen. Daar ben ik heel duidelijk in. Hè? Het is niet een gevoelsevangelie, maar het evangelie is een leven door geloof. Maar in dat geloof hebben wij ook vanuit het woord nodig dat wij God leren kennen. Dat wij weten wat zijn hart is en dat we daarin hem ook ontmoeten. Dus ook door het lezen van het woord ontmoet je God. En wil God een hartsrelatie met je bouwen. En daarin kunnen we ook zeker ervaringen in de geest hebben en kunnen we allerlei dingen meemaken. Maar we moeten gefundeerd zijn in de waarheid. En in de waarheid ontmoeten wij God, ontmoeten wij ook Jezus. Want Jezus is de persoon van de waarheid. Hij is de waarheid, hij is de weg, de waarheid en het leven. En daarin ontmoeten wij hem, kunnen we ook openbaring uit het woord ontvangen. Daarom deel ik ook op die manier met je. Waardoor het ons in het hier en nu weer sleutels geeft, weer handvatten geeft, weer van alles geeft om te begrijpen van, hey, maar hier ga ik doorheen. Dit is het Bijbelse perspectief op mijn leven. Of dit is het Bijbelse perspectief, het perspectief van geloof. Hoe ik uit geloof kan leven, ondanks mijn omstandigheden. En ik zei het de vorige keer ook, dus als ik wat scherp ben, het is nooit om jou neer te halen of om je een rotgevoel te geven, om je te beleren in die zin vanuit mij, maar om iets mee te geven en soms ook echt wat te schudden, omdat ik weet, we moeten geschud en geschuurd en geschaafd worden. En dat zegt het woord ook, hè? IJzer scherpt ijzer. Waarom? Om af te schudden de werken van de duisternis, de plannen van de duisternis, die wil verhinderen het plan van God. We moeten, en dat, ik gebruik wel vaak het woord moeten, maar we moeten, want het is een urgentie. Dus als ik met moeten spreek, is het een urgentie. We moeten het herkennen, omwille van het feit dat God ook ons autoriteit heeft gegeven. En door het boek Efeze gegaan, hè, de wapenrusting, december, afgelopen december 2023, januari 2024. Dat is een boek van identiteit en autoriteit, waar God ook zegt, maar ik heb je echt gegeven. En wij zijn geroepen om keuzes te maken en daarin ook onze rol te pakken, eigenaarschap te pakken over wat God ons heeft toevertrouwd. De gedelegeerde autoriteit van Christus. Met hem zijn wij gezeten in de hemelse gewesten. Amen. En hij is het hoofd, maar wij zijn het lichaam om uit te werken op aarde wat hij ons te doen heeft gegeven. En ook dit vandaag wil ik daar weer eigenlijk op ingaan. Ik heb het vorige week gehad over hoe Elia na een enorme overwinning op een enorm dieptepunt komt. En dat we dat mogen gaan herkennen als een uitnodiging van God, waar God vraagt, wat doe je hier? Hè, Elia, wat doe je hier in die diepte? En dat God hem ontmoet en vervolgens herinnert aan de volgende opdracht. Ja, de weer volgende opdracht na die overwinning en in dat dieptepunt. En als wij in een dieptepunt komen, dat het ons herinnert aan aan dat we daar misschien toch nog niet zien op Jezus, op God, maar op onszelf en onze eigen tekortkoming en op onze omstandigheden. En die omstandigheden kunnen zo hard naar ons schreeuwen en zo vreselijk intimiderend zijn, zoals Izebel ook was naar Elia. Dat kan zo intimiderend zijn dat het ons gaat weerhouden om, punt 1, te blijven zien op God en zijn beloftes en de overwinning die behaald is, waar Gods grootheid ook uit blijkt. En ons gaan brengen onder de bremstruik. Hè, waar Elia, nogmaals ga die van vorige week zeker luisteren. Waar Elia onder belandt, vanuit de intimidatie. Hem is nog niks overkomen in die zin als alleen de intimidatie. Maar hij werpt zich eigenlijk al onder die intimidatie. Heel interessant wat daar gebeurt en wij doen het. Ik denk dat iedereen het herkent. Ik herken het in ieder geval, dat ik geneigd ben met een hele heftige intimidatie mij alvast daaronder te stellen en dan vervolgens niet meer in beweging te komen of het geloof te verliezen in wat God aan het doen is in mijn leven of het allemaal niet meer te zien, te gaan twijfelen, angstig te worden. Nou, wat kun je allemaal voelen? In ieder geval, je laat je leiden door die stem van intimidatie. En ik geloof dat God die stem van intimidatie over velen van jullie aan het afbreken is. Dat velen van jullie nu onder de bremstruik uit gaan komen. En dat je wordt herinnerd aan de volgende opdracht. En ook iets wat vervolgens in dit verhaal naar voren komt, is de mantel die wordt toegeworpen naar Elisa, naar de opvolger van Elia. En niet alleen vandaag wil ik het erover hebben, ik ga er volgende week ook nog op door. Omdat ik geloof dat er zoveel mooie openbaringen zitten in dit verhaal voor deze tijd. En dat voor veel mensen geldt, er is een shift gaande, daar hebben we het al een paar maanden over. Er is een shift gaande, God is een nieuwe positie aan het geven, God is mandaat aan het geven. Er zijn mensen ook heel profetisch die voelen van er is iets gaande, ik wil hier nu in gaan stappen. Maar er komt een stem van intimidatie. Je bent misschien al de laatste tijd ergens ingestapt en in één keer komt die klap. En dat je gaat denken van, oh, ben ik wel goed bezig? Waar heb ik een deur openstaan? Wat is er nog in mijn leven? Maar ik geloof dat God ook heel erg spreekt. En het is goed deze dingen te onderzoeken bij jezelf, 100%. Dat is nodig. Maar we kunnen ook verzanden in een soort vorm van introspectie, waarbij we continu de aanklager het woord geven. Daar waar de goede tierenheid van God ons tot bekering leidt. Ik heb dat al vaker gezegd. Als God je tot bekering leidt, is het in zijn liefde, kan het heel scherp voelen, heel strikt voelen. Kunnen mijn woorden van God ook dwars door je heen komen, dat je denkt, zo, ik moet dit afleggen. Dit is niet lekker, dit is niet fijn, dit doet zeer. Dit is een prijs die ik moet betalen, ik moet hier nu mee stoppen. Ik moet me omkeren, radicaal kiezen voor de gehoorzaamheid aan Gods plan in mijn leven. Daar heb ik het natuurlijk ook over gehad. Dus het kan ook een scherp woord zijn, maar we moeten daar naar willen gaan luisteren. Want het is een urgentie die God spreekt in deze tijd, omdat er iets te doen is, omdat de velden wit zijn, omdat er een oogst binnen te halen is. En God wil dat je niet langer door de stem van intimidatie laat leiden, maar dat je gaat pakken wat hij aan je geeft en naar je toe werpt. Dat is wat er aan de hand is. En ik geloof dus dat door dit heen ook weer er openbaring is voor deze tijd. Hè, de Bijbel is altijd voor elke tijd relevant. Hè, maar soms komen er in bepaalde tijden komen bepaalde dingen naar boven, bepaalde boodschappen naar boven die God spreekt ook in deze tijd heel specifiek en door het woord heen ook heel specifiek wil spreken. Naar jou, naar mij, naar deze tijd en dat het ook tijd is dat we gaan herkennen dat we geboren zijn in een tijd als deze, omdat wij hierin geroepen zijn, omdat God een plan met ons heeft tot glorie van hemzelf. En dat we geroepen zijn om daarin te wandelen. En niet geroepen zijn om naar een stem van intimidatie te blijven luisteren. Naar een stem van kleindenken, naar een stem van minderwaardigheid, naar een stem van allerlei leugens, naar een stem van dood, naar een stem van verachting, naar waarin je continu de aanklager jezelf laat verachten, klein laat houden, neer laat halen. Maar dat we echt gaan luisteren naar de stem van God. En het is tijd. Het is tijd. Heel veel mensen ervaren dit. Heel veel mensen voelen dit. En nou, gooi de amen ze maar in de comments als je dit herkent, of handjes als je dit herkent van hey, ik herken dat er een heftige tijd is, deels waarin ik ervaar van hey, er komt een nieuwe mantel, er komt een nieuwe roeping, er komt een nieuwe, of een nieuwe roeping, het is misschien dezelfde roeping, maar een nieuwe kleur, een nieuw level, een nieuw ding. Kom naar me toe. Ik merk dat er iets aan het shift is. Ik merk dat er van alles gaande is in de wereld. Ik merk dat er van alles gaande is in Nederland. Ik merk dat er van alles gaande is in mijn leven. Ja, en ik wil het gaan zien in het licht, in het oog van wat God aan het doen is. Ook ons persoonlijk leven mogen we veel meer gaan zien. Moeten we veel meer gaan zien in het licht van wat God aan het doen is. Halleluja. Ja, dus dat is het. We gaan de strategieën van de hemel, zoals Jezus bidt, en laat het op aarde zijn zoals in de hemel. Ik geloof ook dat het erover gaat dat we met geloof zien naar wat God aan het doen is. Gaan herkennen dwars door onze pijn heen, onze moeites heen, wat God aan het doen is. Ja, ook in België. Amen. Sorry daarvoor. Ja, ik heb heel veel Belgische luisteraars. Dat vergeet ik wel eens. Ook in België, ja, Manon. Zeker weten. En in de hele wereld natuurlijk. Maar we zitten natuurlijk in een bepaald gebied, in een land waar we wonen, in een regio waar we zijn. En ons leven is geplaatst en gepositioneerd. Allereerst door God, hè jongens. Hè? We laten ons meenemen soms door die stem van de intimidatie. Onder de bremstruik, maar dat is misschien niet de plek waar God je nu wil hebben. Ja, dus we mogen ook gaan herkennen, zit ik op de juiste plek? Dus de vraag van vorige keer, Elia, wat doe je hier? Is een vraag naar jou en mij, wat doe ik hier? Zit ik op de juiste plek of zit ik onder een bremstruik? Ben ik hier geleid door de stem van God of door de stem van intimidatie? En als je nu op een plek van intimidatie bent, ja, waar je hebt laten leiden, dan is het tijd dat je de vraag van God heel serieus neemt en gaat vragen, oké, Heer, maar geef mij de volgende opdracht die me uitleidt van deze plek, uitleidt uit de grot. Hè, want Elia gaat van de bremstruik, gaat hij nog naar een grot, dan is hij alweer onderweg, maar hij is er nog niet helemaal en hij voelt zich nog steeds geïntimideerd. Ja, dat is ook een proces waar we doorheen gaan, waar we eerlijk mogen zijn met God, waar we God ontmoeten, waar hij ons ook wil ontmoeten, maar waar het ook tijd is dat we naar de opdracht van God gaan luisteren. En zoals Jezus dus zegt, laat het zijn op aarde zoals in de hemel. Hij ziet naar de hemel, hij ziet naar zijn Vader. Hij doet ook wat hij de Vader ziet doen. En zo'n relatie wil hij ook dat wij opbouwen met God. Amen. En ik denk dat het belangrijk is dat we gaan herkennen wat God aan het doen is. En het mooie is, in 1 Koningen 19, vers 16, daar wordt dus eigenlijk, hè, dus Elia wordt herinnerd aan zijn volgende opdracht. En een van de opdrachten is dat hij de profeet Elisa in zijn plaats moet gaan zalven. Hij gaat zijn opvolger gaat hij zalven. Hele mooie loop gelijk naar wat er komen gaat. Hè. Zien ook op de volgende generatie. Zien op wat God door jou heen brengt. Niet alleen door jou heen doet in het hier en nu, het grote wonder en op de berg van Karmel. Maar ook wat hij door jou heen aan mensen wil gaan roepen. Wat hij daardoorheen weer wil vrijzetten. Welk mandaat hij wil vrijzetten door jou heen aan anderen gegeven. Hè, dus we zijn niet alleen geroepen om onze roeping uit te leven, maar ook de roeping in anderen te zien. En ook te geven aan anderen en uit te delen. Als geestelijke vaders en moeders, als je daar op een gegeven moment misschien aan toe bent, hè, zoals Elisa ook echt keek naar Elia als zijn geestelijk vader. Hij trekt met hem op. En het mooie is, hè, in vers 19, dus 1 Koningen 19, vers 19, dan wordt Elisa geroepen. En hoe wordt Elisa geroepen? Elia werpt hem de mantel toe. Elia werpt hem de mantel toe. En ik had het met een hele goede vriendin hierover. Hadden we het hier een gesprek over. Over wat gebeurt daar nou? Want Elisa, die krijgt de mantel toegeworpen aan het begin van zijn roeping. Maar hij krijgt ook, of aan het begin van zijn roeping, dat Elia hem roept en hem meeneemt. En als Elia deze aarde verlaat, dan opnieuw wordt de mantel eigenlijk naar Elisa toegeworpen. Of althans, de mantel die achterblijft van Elisa, raapt hij op. Elisa uiteindelijk neemt de mantel van Elia. En dat stuk staat in 2 Koningen 2. Dus ik ga je even meenemen daar naartoe. Ik denk dat het heel mooi is. He, dus dat we. Er zijn mensen die zitten in een seizoen van. Ik heb de. Weet je wat ik helemaal vergeet? Is mijn moderator. Op de gram. Die ga ik er even bij halen. Als hij dat wil doen. Hij wil dat niet doen. Dat wil hij niet doen. Nou, dan gaan we dat laten. We gaan het niet laten verstoren namelijk. Want ik ervaar echt ook een vuur hierin. Echt een boodschap van God hierin. Maar goed, 2 Koningen 2. Dan zie je dat op een gegeven moment het gaat over dat Elia wordt weggenomen. Dat is het verhaal en Elisa trekt met hem op en die verlaat ook niet zijn zijde. Elia geeft een paar keer aan van, goh, zou je niet hier blijven of zou je niet je eigen weg gaan, hè, als het ware. Maar Elisa die is erop gepind, ik blijf aan je zijde totdat je wordt opgenomen eigenlijk. Want Elisa wist het ook. Elisa wist op een gegeven moment dat de tijd eraan zat te komen dat Elia deze aarde zou gaan verlaten. En hij blijft bij hem. Want hij is trouw aan Elia, ook als degene, zijn leermeester, zijn mentor, zijn geestelijk vader. En hij weet wat hij heeft, daar leer ik uit, daar wil ik meer van hebben. En letterlijk zegt hij ook tegen Elia, en dat vind ik heel bijzonder, wat daar gebeurt eigenlijk. Dat gaat over dat hij een dubbel deel vraagt. En dat zie je in vers 9, dus 2 Koningen 2 vers 9. En het gebeurde nu, toen ze overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei, vraag mij wat ik voor u doen zal. Dat is weer zo'n vraag die God ook in dit soort verhalen eigenlijk elke keer ook aan ons stelt. Hè. Jezus vraagt het ook aan de blinde man bij Jericho. Wat kan ik voor u doen? Wat zal ik voor u doen? En die vraag, ik geloof dat God die vaak stelt. En dat het ook een opening is voor ons om te vragen wat God voor ons heeft. Maar ook dat wij daarin willen wandelen. Dat we ook mogen vragen aan God. Dit is vraag wat ik van u wil. Dit is wat ik van u nodig heb. En vraag mij wat ik voor u doen zal voordat ik van u weggenomen word. Dus Elia is daar ook heel duidelijk. Ik ga weg. Wat kan ik voor je doen voordat ik ga? En Elisa zei, laat er toch 2 delen van uw geest op mij mogen zijn. En dan zegt hij, Elia, u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Dus er is een voorwaarde voordat dit dubbeldeel op Elisa komt. Nou, Elisa is er als Elia weggenomen wordt. En Elisa ontvangt het dubbele deel. In ieder geval, wat er gebeurt op het moment dat Elia wordt weggenomen, dat lezen we in vers 12. Wat er daarna gebeurde, Elisa zag het, dus Elia wordt weggenomen, vers 11. Wordt dat beschreven, het gebeurde terwijl zij al sprekend verder gingen. Zie dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beide scheiding maakte. En zo voer Elia in een storm naar de hemel. Heel bijzonder. Elisa zag het en riep, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. En toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in 2 stukken. Hij pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, op en keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. En dan doet hij iets waar Elia mee eindigde. En dat was mij nooit zo heel erg opgevallen, maar in het gesprek wat ik dus had, werd dat heel erg naar voren gebracht. En dat is iets heel moois, want Elisa pakt de mantel van Elia, neemt hem op, die hem afgevallen was, en hij sloeg het water en zei, waar is de Heere, de God van Elia, zei hij. Hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld en Elisa ging erdoor. En dat is het laatste wonder van Elia. Elia doet dat ook. Dat kan je iets teruglezen. Ik ga even kijken waar het staat. Want het is op een moment dat ze volgens mij door de Jordaan gaan. En dan slaat hij ook op het water. Kijk, in vers 8. Toen nam Elia, dus dat is een paar versen terug. Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Dat werd naar beide zijden verdeeld. En zij gingen er beide doorheen, door over het droge. Prachtig, hè? Dat is inderdaad de Jordaan waar ze doorheen trekken. Dus Elia zijn laatste wonder is het eerste wonder van Elisa. Nou, dat had ik nooit zo gezien. Dat kwam in dit mooie gesprek naar voren. Prachtig vond ik dat. En het deed mij ook herinneren aan wat Jezus tot ons spreekt, tot zijn discipelen spreekt, en ik geloof ook tot ons spreekt, in Johannes 14, vers 12. Waar hij zegt, Johannes 14, vers 12, zegt Jezus, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere dan deze. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Jezus zegt eigenlijk ook, weet je zult doen wat ik doe, maar er zullen ook grotere dingen gebeuren door je heen. En ik geloof dat het te maken heeft ook met waar Jezus eindigt. Daar gaan wij verder met zijn werk. En daar zien we nog meer van hem. Want hij stopt daar niet. Het blijft niet bij de wonderen van Jezus. Het worden de wonderen van Jezus door ons heen. En moet je eens kijken, het was dus niet alleen Jezus en niet meer alleen zijn discipelen. Maar uiteindelijk komt de Heilige Geest en die bekleedt ons en die doet inwoning in ons. En het wordt Jezus door ons heen. En alleen dat al maakt het groter dan waar Jezus is geëindigd op de aarde. Gaat het verder. En dat zie je bij Elia en Elisa dus ook. Elisa begint weer waar Elia gestopt is als het ware. En hij begint daar weer met het wonder van Elia. En hij gaat verder. Hij gaat de opdracht verder afmaken die God dan vervolgens voor hem weer heeft. Maar het is vanuit het mentorschap, het is vanuit de geest van Elia waar hij heeft geleerd, waar hij heeft gezien, waar hij heeft meegestreden, waar hij heeft mogen leren, is dat hij daar verder gaat en wordt bekleed met wat Elia droeg, de mantel van Elia. En hij gaat daar verder en God heeft weer een unieke roeping voor Elisa, ook als opvolger. En wij zijn ook een soort opvolgers van Jezus. Jezus bekleedt ons met zijn geest, met wat hij heeft. En daarin ontvangen wij. En ik vond dat zo'n krachtige. Ik weet niet, God begon daar doorheen te spreken. En ik vond het zo krachtig dat vanuit dit verhaal in het Oude Testament, dit is dit Elia en Elisa verhaal, waar Elisa zo dicht eigenlijk ook met Elia optrekt. Zo wil ook Jezus dat wij met hem optrekken, ook in zijn geest. En waar Elisa zelfs durft te vragen om een dubbel deel, waar Elia echt heel erg bewust is van, weet wat je vraagt. Je vraagt nogal wat van mij, want je weet en hebt ook gezien wat ik heb gedragen. En dat betekent dat je vraagt dat je daar verder gaat. Dat je nu ook niet samen met mij verder gaat, maar alleen verder gaat. En dat je wel vanuit wat we samen hebben beleefd verder wil gaan. En dat vraagt Jezus volgens mij ook, dat we met hem optrekken. En dat we bereid zijn om die mantel op te pakken die hij naar ons toe werpt. Het mandaat wat hij aan ons geeft, waar we hem hebben zien werken in en door ons leven door met hem op te trekken. Maar ook zegt, durf je het uit te delen? Durf je nu in het mandaat te stappen? Durf je anderen weer te gaan bereiken? Durf je in de gaven te gaan bewegen? Durf je in dat wat ik je heb gegeven te bewegen? Hè? En waar hij tegen Elia zij laat je niet langer door die geest, die stem van intimidatie leiden. Maar kom in mijn stem, kom in mijn opdracht, kom in mijn visie, kom in mijn strategie, in de hemelse strategie. Zie daaruit op je leven, zie daaruit op deze wereld, zie daaruit op je opdracht, zie daaruit op deze tijd. En ga doen waar ik je toe roep. En daarin zijn we ook geroepen mensen weer mee te nemen als we er klaar voor zijn. We zijn er niet gelijk klaar voor. We moeten ook gediscipeld worden zelf. We moeten optrekken. Elisa heeft heel dicht aan Elia opgetrokken. Is met hem meegetrokken. En uiteindelijk krijgt hij het mandaat om ook weer te gaan bewegen in de mantel. In dit geval die Elia naar hem toewerpt. En dan wordt het zijn mantel. En dan gaat hij daarin groeien. En hij gaat daarin bewegen. En zo zijn jij en ik ook geroepen. Dan gaat Jezus, zegt ook tegen ons, die mooie woorden die hij spreekt. Voorwaar ik zeg, wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En hij heeft de Heilige Geest gegeven. Om met ons op te trekken, om hem te leren kennen, om in de volheid van God te wandelen, om vernieuwen van denken te krijgen. Weet je, daar waar leugens ons hebben gegrepen, daar waar intimidatie ons wil grijpen, om daar de diepte soms te voelen, de rock bottom, en te zeggen, Heer, hier heb ik nog een uitnodiging van u. Ik herken het. Hier ben ik nog onder de bremstruik. Hier ben ik nog in de grot. Maar ik moet zien op u. De geest van intimidatie, de stem van intimidatie wil mij leiden. Ik erken het, maar ik wil het afleggen omwille van de opdracht die u heeft op mijn leven. En ik zou willen zeggen, amen. Amen. Dit is een boodschap voor deze tijd. En dit is een boodschap voor altijd. Maar ik geloof dat er iets gaande is in deze tijd. In Nederland, in België, in eigenlijk de wereld. Maar specifiek ook even hier in deze streken. Waar we voelen, er is een shift gaande in deze regio. Hoe kan ik het zien? Aleta of Aletta, hoe kan ik het zien? Lees het woord. En bid en vraag God, Heer, kom in mijn leven. Heer, laat me de strategieën van de hemel zien. Heer, leer mij en openbaar mij de waarheid. Efeze zegt ook dat hij ons onze ogen van het hart wil verlichten. Onze ogen van het hart wil verlichten. Van het verstand staat er in de HSV, maar de grondtekst wijst echt naar het hart. God is een relatie, God is een relatie. God is een God van relatie, van het hart. Zoals Elia en Elisa optrekken, zoals Jezus met zijn discipelen optrekt, zo wil de Heilige Geest met jou en mij optrekken. Zo wil Jezus nog steeds vandaag met jou optrekken. Door zijn geest wil hij je leiden. Het is niet een verstandsrelatie. Het is niet dat je het woord leest en je in je verstand weet van de waarheid. Nee, hij wil in de volheid, de Heilige Geest wil jou in de volheid leiden in je hart, in een geloofsovertuiging. En daar waar wij de rock bottom, waar wij de diepte raken, onder de bremstruik gaan zitten en willen gaan zitten, daar wil God ons ontmoeten. In die zachte bries, in die stille stem misschien, waar de intimidatie schreeuwt. Want intimidatie schreeuwt, bedreigt, is heftig. Situaties kunnen heftig op je afkomen. Je lichaam in ziekte kan heftig tot je spreken. Kan je willen laten geloven, dit gaat nooit lukken, dit kan jij niet, dit lukt niet. Jij bent hier niet voor geroepen, iedereen, maar niet jij. En je voelt je alleen, je voelt je eenzaam. En toch zegt God, maar ik heb je geroepen. Zoals Elia, dat hij zei, kijk, dit is de opdracht die ik voor je heb. Ik ontmoet je in de zachte bries. Ik ben ook een God van groot. Ik ben ook een God van het vuur op de berg van Karmel. Ik ben ook een God van de aardbevingen. En weet ik veel. Ik kan met een hoop kracht kom ik. Maar ik ben ook in de zachte bries. En daarmee laat God zien. Ik ben van hart tot hart met jou. Hier in de stilte, in de binnenste, spreek ik tot jou. En ben ik met jou. En mag je weten, op grond van het woord van God, dat niets tussen jou en mijn liefde in kan staan. Jouw redding is compleet. Heel mooi. Je redding is zeker compleet. En de heiliging werken we uit. Ik heb het er ook over gehad. Het is ook gehoorzaam zijn aan God. Het is ook de zonde afleggen. Het is ook weten dat de genade niet alleen is om een excuus te blijven leven en maar onder de bremstruik te zitten. Of om maar niet gehoorzaam te zijn. Of om maar te blijven worstelen met je zonde en te blijven zeggen, dat is een leugen, dat de zonde groter is dan jij. In Jezus, dat is een leugen. Ja, in Jezus is namelijk de kracht, de genade gegeven om zonde te overwinnen. Dat is het woord van God. Dat is het woord van God en dat is de waarheid. En dan is het ook een keuze om te zeggen, ik luister niet meer naar de stem van verleiding. Ik luister niet meer naar deze oude patronen in mijn leven. Ik sta er tegen op. God heeft mij die kracht gegeven in de gehoorzaamheid aan hem en ik volg hem. En dan is het zaak dat we ons vullen. Weet je, alles wat we aandacht geven groeit. Dat is een hele mooie uitspraak. Alles wat we aandacht geven groeit. Dus als we het woord van God en het hart van God zoeken, dan geven we dat vooral aandacht. En dan, weet je wat het mooie is? Dan krijg je echt wat Jacobus 4 vers 7 zegt. Richt je op God, bied weerstand aan de duivel. Hoe? Door je op God te richten. Als je alleen maar bezig bent met God en het kijken naar de hemel, dan kan intimidatie komen en dan kunnen omstandigheden heel donker om je heen zijn. En ze kunnen zelfs misschien wel je lichaam en je ziel raken, maar ze kunnen je geest niet raken. En als jij leeft uit de geest, dan komt de geest met die kracht daar doorheen en daar overheen. Dat overschrijft de dingen van deze wereld. Dat overschrijft je trauma's. Dat, en niet dat overschreeuwen. Ik heb het niet dat we uit eigen kracht het gaan overschreeuwen. Ik heb het erover dat de geest de dingen van de ziel en het lichaam en de omstandigheden overschrijft. Door je erop te richten en je daarmee te vullen, wordt de kracht van de hemel zo zichtbaar in je leven. Ja, dus er staat niks tussen jou en de liefde van God in. Maar als je je vult met de dingen van de duisternis en leugens, is wel wat je voelt, is duisternis. En dan gaan wij denken, zie je wel, ik kan God niet bereiken, God houdt niet van mij, omdat we leven naar gevoel. Maar het geloof zegt dat God wel dicht bij ons is en dat wij niet uit zijn hand worden gerukt. He, als wij hem hebben aangenomen, dan worden we niet uit zijn hand gerukt. Jezus laat dat niet gebeuren. Ja, maar wij kunnen door gevoel misleid raken en gaan denken, ja, maar de duisternis spreekt zo hard tot mij, dus het moet wel zo zijn dat de duisternis waarheid is. Maar dat is niet waar. En dat is wat ook uit deze verhalen spreekt. Elia, je kunt je zo geïntimideerd voelen, maar ik ben bij je en ik heb een nieuwe opdracht voor je. En zo spreekt God. Elisa, ik ga met je verder. En daar waar Elia is, is waar je rouw hebt, hij verscheurt ook zijn kleren. Dat is een beeld van rouw. En vader, vader. Weet je, hij verliest Elia, degene met wie hij heeft opgetrokken. Waar die ze ook misschien wel, hè, misschien heb je ook wel mensen waarmee je optrekt en die uit je leven gaan. Letterlijk je ouders of letterlijk goede vrienden of weet je, mensen waar je dicht aan hebt geleefd. En die gaan uit je leven. En dat doet zeer, dat geeft rouw. Maar daarin mogen we ook weten dat God trekt met ons verder. En heeft een opdracht en een mandaat voor jou en mij. En hij wil dat we daarin groeien. Hij wil dat we plekken zoeken waar we leren. Waar we ook inspraak geven in ons leven. Waar mensen mogen inspreken. Waar mensen mogen zeggen, hé, je mag nog verder groeien. En dat we ook erkennen, ik heb nog te groeien. Ik ben nog niet klaar om dat mandaat alleen in te stappen. Daar is ook een proces voor. Maar er is ook op dit moment echt voor mensen de stem van God die zegt, trek uit. Trek die mantel aan die ik net naar je toe heb geworpen. Als een beeld, zoals Elia en Elisa. En trek met mij op, zegt de Heer, ik ga met je verder. En grotere dingen dan wat je hebt gezien vanuit de plek waar je komt, zal ik met je doorwandelen. Echt een prachtig beeld en een woord voor de mensen. En ik wil daarover bidden met jullie. Ik wil daarover bidden. Want deze stem van intimidatie is heel heftig voor heel veel mensen. Hij gaat rond, hij wordt rond, hij is super agressief. En ik zie het bij heel veel mensen. Ik zie het ook in mijn eigen leven. En ik zie ook, hij valt ook relaties aan. Hij valt huwelijken aan op agressieve wijze. Ik zie het echt agressief komen. Mensen soort, hij probeert overal ook vijandschap te creëren en mensen uit elkaar te drijven. En soms is het goed, mogen we erkennen in de liefde van God, volgens mij is het tijd dat ik zelf verder ga of scheiden hier onze wegen. Soms kan dat in liefde ook zo zijn. Maar als het met een agressie komt, met een hoop onrust, ik geloof niet dat dat de bedoeling is. En dat we dan waakzaam moeten zijn en rugdekking aan elkaar moeten geven en juist met elkaar dicht aan elkaar moeten gaan staan. Om te zeggen, wacht even, ik heb het plan van God gezien, ik weet waar hij begonnen is met bouwen. Ik weet wat hij heeft neergelegd. En dit spreekt daartegen in. Dit is een stem van intimidatie die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. En we mogen rug aan rug gaan staan. We mogen hierin op God vertrouwen wat hij heeft gebouwd. En we mogen het schild opheffen van geloof. En we mogen samen gaan staan te zeggen, nee, stem van intimidatie, we gaan niet naar jou luisteren. En ook voor je persoonlijke leven. Weet je, dingen gebeuren. Blijf in de liefde, blijf zacht naar mensen. Maar weet, soms moet je ook alleen verder trekken. Soms verandert een situatie, soms verandert een mandaat. Soms kom je in een ander terrein en vraagt God je ook een prijs te betalen. Vraagt God je ook een prijs te betalen. En als je niks hoort, alleen dan dat het stil is. Nans vraagt dat. Hele mooie vraag. Als het stil is, dan mag je wachten op God tot hij het volgende spreekt. Dus als je onder een bremstruik zit, dan is het tijd dat je gaat terug naar het plan van God. Waar je weet, dit is waar hij mij voor geroepen had. Dit heeft God gebouwd. En voordat ik onder de bremstruik kwam, is dit waar ik mee bezig was. En dan ga je terug. Want dit is wat hij tegen Lia ook zegt. Ja, voordat hij hem herinnert aan die volgende opdracht. Ik ga heel even, een hele mooie vraag. Daar wil ik wel even op ingaan. Dat is een hele mooie vraag. Ik ga naar 1 Koningen 19. Ik ga even terug naar 1 Koningen 19. Ik ben even aan het bladeren, jongens. 1 Koningen 19. Voordat, dus hij ontmoet hem. Dus in de stilte wil God je sowieso ontmoeten. Hij wil ons altijd ontmoeten. Dus weet één ding, strek uit naar een ontmoeting met God. Als het nog stil is, blijf hem zoeken. Maar in vers 15, 1 Koningen 19 vers 15, dus na die ontmoeting die Elia heeft gehad, ook met God, dan zegt God dit. De Heer zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg. Naar de woestijn van Damascus. Woestijngedeelte, stilte, kan soms een beetje als een woestijn voelen. Ik hoor God niet spreken over iets nieuws. Ik wil in beweging komen, maar ik weet het niet. Maar hij doet dat eerst met Elia voordat hij de volgende opdracht geeft. Ga terug op uw weg. Hij zegt ook, weet je, we waren ergens naartoe aan het bewegen. En daar moet je naar terug. Daar ga je eerst naar terug doen. En dan ga je de volgende opdracht ontvangen. Dus in de stilte blijven we doen waar God ons het laatste toe geroepen had. Wat we weten, daar God ons toe geroepen had, daar blijven we in bewegen. Als we nog geen nieuwe opdracht hebben, blijven we doen wat God als laatste ons als opdracht heeft gegeven. En daarna gaan we verder. Elisa begon ook weer met eigenlijk het laatste wonder van Elia. Dus we beginnen waar we geëindigd zijn. Als we niet weten wat de volgende opdracht is, dan blijven we op dat stuk waar we het laatste hebben gehoord van God. Ja, en de leugenaar wil komen, hè, om dingen te roven, ook dat wat God eerder gesproken heeft. Dus het is goed om een tijd van stilte ook ons te laten herinneren aan wat heeft God gesproken. Te zitten, hoe heeft God gebouwd? Wat heeft God neergezet? Waar heeft hij mij gevraagd in te wandelen? En vervolgens gaan we verder. Dus hele mooie vraag. Ja, dus ook in de stilte, als je niet per se onder een bremstruik zit, maar gewoon in de rust bent en aan het zoeken bent. Ja, ik merk gewoon, er moet iets nieuws gaan komen. En je wordt vol verwachting. Niet per se de stem van de intimidatie, maar je wordt vol verwachting. Alleen er komt nog niks. En het kan ook soms een beetje onrustig worden dat je denkt, ja, moet er iets te doen hebben nu? Dan is dit, denk ik, de houding die we mogen pakken. En die ik vaak ook zie. Ga terug op de weg. En ga terug op de weg is vanuit de relatie met Jezus. Is vragen aan hem, aan zijn voeten zitten. Kijk, onze hoogste allereerste roeping is het liefhebben van God, hè? Boven dat we allemaal dingen willen doen. Dus wij denken heel vaak uit, we moeten wat doen voor God. Maar het eerste wat wij doen voor God of met God is hem liefhebben. Dat is het beste wat je kan doen. En daar geniet God van. Hem aanbidden, hem groot maken, hem danken. Hem te midden van de diepte en te midden van de hoogte zoeken. Weet je, daar en onze aanbidding en dankbaarheid naar hem brengen. En relatie hebben met hem. Want anders komen we in een werkrelatie. Moeten we echt voor waken. dat we alleen in een werkrelatie komen en stiekem denken dat we goed genoeg alleen maar zijn als God ons de volgende doe-opdracht heeft gegeven. Dan voelen wij ons nuttig. Wij voelen ons vaak niet meer nuttig als we in de stilte komen bij God en nog niet de volgende opdracht hebben. En dat is een diepte die God soms raakt bij ons om te voorkomen dat we in een werkrelatie en eigenlijk onder een leugen bezig zijn in onze roeping. Want onze roeping is niet een doe-relatie met God, is een hartsrelatie met God. En God wil eerst je hart voordat hij iets van het doen wil geven, omdat hij weet, ik moet je hart hebben, want ik moet je ook weer uit deze doe-roeping kunnen halen of uit deze opdracht kunnen halen, omdat ik je in één keer ergens anders wil hebben. Maar als wij het doen gaan verheerlijken boven de maker, boven de schepper, boven de opdrachtgever, ja, omdat het ons een nuttig gevoel geeft, komen we in een gevarenzone. Dus het kan zijn dat God je in de stilte heeft en houdt, omdat hij heel erg je hart wil, omdat hij weet, als je de volgende doe-opdracht van me krijgt, moet ik zeker weten dat je dicht aan me bent, zodat jij en ik geen werkrelatie krijgen, maar een hartsrelatie houden. Amen. Want dat is het ook. Ik ga met je bidden. Ik ga met je bidden. Dank u, Vader God, dat u zo een vader bent die ook goed is. Heer, we hebben het over de mantel, we hebben het over de prijs betalen, we hebben het over gehoorzaam zijn, we hebben het ook over heiliging, we hebben het over de redding is volledig, 100% door het werk van Jezus Christus. Maar door het werk van Jezus Christus, dat we ook zijn geroepen voor een tijd als deze, om de prijs te betalen voor onze roeping, om gehoorzaam te zijn, om dingen af te leggen, om u te volgen, om de diepte te raken en daarin ook de pijn van de roeping soms echt te ervaren. Heer, en te mogen weten dat u boven alles een hartsrelatie met ons wil. En dat u boven alles tot ons wil spreken. En dat u zegt, waar we zijn geëindigd, daar eindigen we niet. Daar heb ik een volgende roeping voor je, maar wel uit de hartsrelatie, wel uit de ontmoeting. En dank u wel dat u ons roept in een tijd als deze, om te herkennen wat er gaande is. Dat u de strategieën van de hemel aan ons wilt openbaren, om weerstand te bieden aan de duisternis. Om te gaan staan in de identiteit en autoriteit die u aan ons gedelegeerd heeft als lichaam van Christus. Met u, Heer Jezus, aan het hoofd. Maar we zijn geroepen om een verschil te maken. We zijn geroepen om de oogst binnen te halen. We zijn geroepen om te herkennen dat de velden wit zijn. We zijn geroepen om te herkennen wat u spreekt. We zijn geboren en gemaakt en gecreëerd in uw evenbeeld. En in uw redding zijn we herenigd met u. Met uw hart, met uw hartenklop, met uw geest. Om daaronder te wandelen. Niet geleid te worden door gevoel, maar dat ons gevoel wordt geleid door gelovende geest. Dat we daaruit opnieuw geboren zijn. Een nieuwe schepping zijn. En dat we daaruit mogen wandelen en mogen weten dat genade ons gegeven is om ook de kracht te zijn om onze roeping ten volle uit te leven en uit te voeren. In Jezus' machtige naam. En dank u wel dat op dit moment de stem van intimidatie wordt ontbloot, wordt ontmanteld in de levens van de luisteraars, van de kijkers, van een ieder. In deze tijd, dat deze stem van intimidatie wordt ontmanteld door uw openbaring, door verlichte ogen van het hart, omdat we zien op u en u alleen, waardoor deze stem geen ruimte meer krijgt, waardoor we tegen deze stem zeggen, heel bewust, hier stopt het, ik luister niet langer naar jou, ik luister alleen naar de stem van God, voor wie ik ben, voor wie God is voor mij en voor wat hij spreekt in mijn leven. Om te zijn in aanbidding, om te zijn in een hartsrelatie met hem, om te blijven geloven dat hij houdt van mij, om fouten en zonden om af te leggen en om vergeving te ontvangen, om die liefde van God te ontvangen en te weten wie hij is, dat hij mij lief heeft. Waar ik ook ben in mijn proces, waar ik ook ben in mijn leven. En te zien op hem en te zien op zijn roeping voor mijn leven. En daarin te wandelen. En dank u, Vader God, u bent een goede vader. U bent de vader die met ons de hele weg gaat. U bent de vader die ons ook een roeping geeft. En die ons ook roept in zijn nabijheid, roept aan zijn hart. En ja, u herinnert ons ook aan de prijs die er is. Aan de dingen die we moeten afleggen. Maar bovenal, u herinnert ons er ook aan dat de genade is bij u. En dat de kracht is door u. En dat de wonderen zijn door u. En dat wij u volgen en dat we daarin beschermd zijn in uw genade. Dat u een goede vader bent die met ons optrekt. En daarin grote dingen wil doen. Door ons heen. Voor dat wat u voor ons heeft. Om te vervullen de opdracht van uzelf. Tot glorie van uw naam. In de machtige naam van Jezus. Amen. En ik geloof voor velen van jullie. Het wordt ontbloot, het wordt zichtbaar. Sta op tegen deze stem. Het opstaan tegen deze stem is niet het blijven roepen naar God, help mij, kom mij halen of haal dit van mij weg. Het is staan in wat God je geeft erkennen en dan in de autoriteit gaan staan en zeggen, jij stem, jij geest die opstaat tegen de geest van God in mij, ik ga jou niet meer volgen. Ik neem positie in wat God mij heeft gegeven. Want dat is echt waar de Bijbel toe oproept. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament is dit hoe God ook ons mandaat geeft. Dat we ook de verantwoordelijkheid nemen, ook eigenaarschap nemen over dat stuk wat God heeft gegeven. Zoals Jozua zijn voet moest zetten op het gebied en God gaf het. Wij moeten ook onze voet zetten en zeggen tegen elke stem die daar tegenop staat, nee, je kan een grote reus zijn, je kan intimiderend zijn, maar God heeft mij de hemelse strategie laten zien en God heeft mij dit land gegeven en ik neem het in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Amen. Ik zou willen zeggen, ik zie je heel graag volgende week terug. Ik wil hier nog op door. Ik geloof dat dit namelijk gewoon ook weer een boodschap is voor deze tijd. Een boodschap is om op dit moment aandacht aan te besteden. En ik wil je zegenen. Als deze boodschap je zegent, ga het lekker delen met andere mensen. Zorg dat deze boodschap ook andere mensen zegent. Dat andere mensen worden opgebouwd op de kanalen. Ook straks op de podcast. En deel het dus lekker met anderen. Als het je zegent, overweeg ook een partner te worden of een gift te geven. Op dat moment ben je ook financieel aan het zaaien. Ben je ook in de vruchten aan het meebouwen, hè, en aan het ontvangen met ons. Dat deze bediening ook elke keer weer ook de roeping uitwerkt tot glorie van God. En mensen bereikt waar ze toe geroepen is. Hè, en mensen meeneemt in de kracht van God om daarin vrijgezet te worden. Daarin te wandelen en hun roeping en bestemming niet alleen te vinden, maar gewoon uit te leven in Jezus' naam. Ik zie je heel graag volgende week weer terug. Doeg!